Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Het komende uur kunt u luisteren naar een aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Tegenover mij zit Hanna van Bort. En we zitten samen in de Kamer van de Koning, zoals dat heet. En dat is een kamer in het historische gebouw. Het landhuis, landgoed, oud Amelis Weert. En deze kamer, daar hangen schilderijen van je, maar ook op de hele eerste verdieping, want je hebt hier een solotentoonstelling. En dat is precies ook de gelegenheid waarvoor ik je gevraagd heb. Er is ook bij je solotentoonstelling een mooie catalogus verschenen.
Ja, ja.
In samenwerking met Jaap Sam. Deze tentoonstelling hier in Oud Amelis Weert, die worden gecureerd door het Centraal Museum. Twee tentoonstellingen per jaar, in de winter is het gesloten.
Ja.
Prachtige omgeving om je werk te tonen ook, Hanna.
En mogelijk gemaakt door de Hartwig Art Foundation.
Ja, dat moet wel gezegd worden. En er wordt hier gewerkt ook aan een prachtige serie tentoonstellingen, waar jouw tentoonstelling deel van is.
Ja.
Marijke van Warmbrand ging je vooraf en Amy Dikke.
Ja. Ja, ik ben hier heel blij mee.
Ja, dat begrijp ik. Er hangt hier heel veel werk van je. Echt tientallen werken. Ik heb al de 3 rondjes gelopen hier, vandaag.
Ja.
Want ik was hier 2 uur eerder voorafgaand aan het interview. We zitten hier op een zonovergoten dag. Het licht, dat komt hier mooi gefilterd binnen in de zaal. Dus de schilderijen zijn hier, en dat is bijna nooit meer het geval, in daglicht te zien.
Ja.
Dat is toch een cadeau voor een schilder, denk ik.
Ja. We hebben ook besloten om het licht uit te houden. Hè? Maar het is hier heel mooi. Die luiken gaan ook automatisch open en dicht als het te veel wordt. Hè? En als er nog meer licht komt, dan komt er ook een soort scherm naar beneden. Ja. Het hangt hier heel mooi.
Ja. Hoe heb jij je werk gekozen voor deze tentoonstelling? Want het is niet alleen maar het allernieuwste werk wat nog nooit gezien is. Er zijn heel veel werken zijn al verkocht.
Ja.
En die zitten al in collecties en die hangen al in de huizen van mensen. En dus een aantal van werken zijn ook weer teruggehaald. En zo. Maar hoe maak je zo'n tentoonstelling voor jezelf? Of gaat het in samenspraak met de conservator?
Ja, dat is in samenspraak gegaan met Laurie Kluitmansen. Ja, bij dit idee had ik om... Het idee kwam in juni 2021. Dat ik hier met Bart Rutte, dat we rondliepen. En toen was het dus helemaal leeg. Toen was er nog geen één tentoonstelling geweest. Het was gewoon een idee. En ik was onmiddellijk heel erg enthousiast en er hangen nu heel veel dingen die me toen al door het hoofd gingen van die en die en die moeten. Ik ben nou dan in de gelegenheid om die werken terug te vragen en dan kan ik eindelijk die combinaties maken, omdat dingen toch wel... Ik zit te denken, het oudste werk wat hier hangt is uit 2008... Dat is die grief, dat is die gele vrouw, een gele schilderij, een vrouwenfiguur in een geel pak met de hand zo voor de gezicht. En die arm is eigenlijk heel groot, die hand ook. En hoewel ze die hand voor haar gezicht en haar ogen houdt, zie je wel de ogen.
Dus ja, dat je is ziet de ogen, maar het is zoals de zon, de ondergaande zon op de horizon kan liggen. Het stroomt een beetje over, waardoor je ook de indruk krijgt dat die ogen uitvergroot als de arm deel uitmaken van de wijsvinger. Het ligt er zo een beetje op.
Het zijn niet...
Het is een opmerkelijk detail in dat schilderij.
Ja, eigenlijk... Helemaal het gedeelte waar het om gaat. Hè? Of een soort... waar je blik naartoe gaat. En die ogen zijn ook... je kan... denk trouwens dat dat in meer van mijn werken voorkomt. Dat je, je kan dingen voelen als ogen of je kan een blik voelen van iemand, alsof iemand je aankijkt zonder dat je die ogen precies ziet.
Ja, ja, want wat er in dat schilderij ook gaande is... Sorry, ik onderbreek je.
Nee.
Oké, maar en dat is iets wat in veel van je schilderijen het geval is. Niet in alle, want dat werkt nooit, hè, zo'n absolute uitspraak in de kunst. Maar in veel van je schilderijen is dat het geval dat de figuren... Die zijn duidelijk zichtbaar, hè? Die hebben lichaam, de ene keer wat meer dan de andere. En soms is het de figuur en, laat ik zeggen, grond, hè? Om niet te zeggen ruimte, de schilderkunstige ruimte, die zijn één.
Ja.
En soms is de figuur dan neergezet in een soort lijntekening met verf. In dit geval, het schilderij wat je zojuist beschrijft, is de figuur meer gevormd. Om het zo te zeggen, maar het is wel zo dat de kleuren van de figuur en de kleuren van die schilderkunstige omgeving waar die figuur in staat, dat die gelijkenis vertonen. En er zit ook wat details in, door toetsen, bijna ton sur ton, die net lijken te suggereren alsof er meerdere monden en meerdere ogen zijn, in de ruimte zelf ook, die de figuur omgeven. Ik weet niet of dat zo geschilderd is, maar ben ik geneigd om dat ook te lezen, alsof die persoon een soort meervoudig wordt, ook in de ruimte.
Ja, ik heb soms het idee, maar ik weet niet of je het zo bedoelt, maar dat, dan denk ik wel eens, ja, iets kan een portret of een gezicht zijn, maar het gevoel dat je... Ik hou ervan als je kan spreken van een schilderij, dat het een aanblik heeft, dat het naar je toe komt. Alsof je waargenomen wordt.
Ja.
Maar dat kan ook heel goed juist gebeuren in werken waar helemaal geen figuur of een gezicht of ogen op te zien zijn.
Zeker.
En ik denk in mijn nieuwere werk, sinds dat deze uit 2008, loopt dat meer in elkaar over. Misschien dat het... Dat
ja, hier is het, laten we zeggen, met een theatrale geste aangezet. Hè, doordat de blik wordt verborgen, omdat die onderarm, die gaat naar voren en die buigt naar het gezicht, die hand... Die schermt het gezicht af, maar tegelijkertijd laat je die blik eroverheen vallen, als het ware. En dat is alsof het een soort brekingspunt is, waardoor je iets ziet wat je eigenlijk niet zou kunnen zien.
Ja.
En jij zegt ook, ja, dat is een soort blikvervanger. En de blik is een blikvanger. En wat interessant is, is dat jij in bijna alle schilderijen, er zijn ook bosgezichten en bomen en dergelijke, en soms figuren en boom, maar... Het grootste gedeelte van de schilderij hier, dat laat figuren zien.
Ja.
Ik zeg bewust niet portretten.
Ja.
Maar dat laat figuren zien. Maar die figuren, dat zijn ook niet altijd. Hè. Over jouw linkerschouder zie ik een portret. Dat is echt meer portret is dat. Maar tegelijkertijd zie je ook dat de figuur, de schouderpartij, waar de hand uit opkomt, en het gezicht boven staat, dat dat ook schilderkunstige ruimte is. En dat is wel eigen aan jouw werk. En dat zet jij ook voort doordat je patronen in kleding ook patronen van de ruimte laat zijn, bijvoorbeeld. Misschien in iets aangepaste vorm. En waardoor je... Jij hebt geen figure in landscape, als het ware, of figure as landscape, hè, wat ook wel kan bestaan. Maar jouw figuur is schilderkunstige ruimte ook. En tegelijkertijd ook figuur. Hè, dat is een soort alternerende blik die je zou kunnen hebben.
Ja, er moet zich iets ontvouwen. Dat... ik kijk nu... we zitten nou in deze... kamer waar twee zittende figuren zitten met in rood. Nee, maar,
ja, dat zijn de grootste doeken. in deze ruimte. We zijn omgeven door een vijftal schilderijen. Maar dat zijn de twee grootste doeken. Twee figuren, alle twee met tinten rood, maar net anders. De rechter, laten we zeggen, is dat rood, een soort ossenbloedrood, zou je kunnen zeggen. En links is dat een rood waar ook een soort oranje, misschien zelfs een heel donkerroze zelfs doorheen schijnt, op een basis van groen. En juist dat ossenbloedrood, dat zit op een basis van grijs en blauw en een iets wat naar roze neigt met een soort crèmevlek waarin het hoofd ook gevangen zit, als het daar door omgeven wordt. En daar heb je ook weer dat spel met die patronen van kleding en in de omgeving. Op een heel andere manier, hè, voor mensen die het niet zien dan, op een heel andere manier dan je zou kunnen zien bij, weet ik veel, een Matisse of zo, die ook dat spel vaak speelt,
ja.
Met patronen en ruimte en platheid. En...
ja. Ja.
Maar toen ik jou vroeg voor deze opname en toen ik zei dat het inderdaad mogelijk was ook om in de zaal te gaan zitten, toen zei je, nou dan wil ik graag als eerste keuze in deze zaal, die dan de Kamer van de Koning heet, voor...
Maar die
koning is dan Lodewijk Napoleon, die er niet veelvuldig gebruik van heeft kunnen maken, want die werd alweer het land uitgejaagd door zijn broer, maar de Kamer van de Koning. En toen zei je, ja, ik wil graag dan hier zitten. Waarom koos je voor deze ruimte?
Omdat alles hier aanwezig is. Kijk, ook bij die zittende figuren... Ik had zeg maar, zoals de schoenen en de benen, gewoon zoals zo'n figuur eruit ziet, dat had ik hier, ik geloof dat ik deze al eerder gebruikt had. Dus dat had ik klaar in een tekening. En eigenlijk hebben deze schilderijen heel lang stilgestaan voordat ik ze ineens oppakte. Omdat ik niet een zittende man in een pak wilde maken, die wel of niet klopt. Op een naturalistische manier, zeg maar. Maar hoe moet ik het zeggen? Dat zwarte landschap, dat zwarte plassenlandschap...
Ja, ter linkerzijde.
Was eerder dan die twee rode.
Maar eerder geschilderd of eerder gedacht in deze ruimte?
Nee, eerder geschilderd.
Ja, ja.
En ik ben daar gewoon... begonnen dus zeg maar met een bepaald idee van licht, dat je ergens loopt en dat je iets ziet glinsteren en dat ineens verbonden is met je voetstappen op de grond. Het is waar je naar kijkt en het is alles eromheen. Dus,
ja, en je maakt er zelf deel van uit.
Ja, vooral dat. Ja. Dat wilde ik zeggen, dat is zo belangrijk, dat je niet... dat je dat meeneemt. Ik ben gewoon naar huis gegaan en heb dat ding toen geschilderd.
Ja.
Op een ouder afgeschuurd ding, waardoor ik kon gebruiken wat er nog in zat.
Zijn dat de kleuren die ook tegen de hemel nog doorschemeren? Want het is verder een vrij tonaal werk.
Ja, daar in de verte zie je wat rood.
Ja.
En er zit een lichtvlek
in. Een suggestie van blauw misschien. Ja.
En ik vond dat hij goed ging. Of ik weet wel dat ik ineens wist... maar hij was vrij heel erg nat. Ik maakte me zorgen dat het ging druipen. Dus toen wist ik ook, in feite is hij klaar... maar ik ga hem nou eens op de grond leggen... en dan kijk ik naderhand nog wel eens terug... of het echt is wat ik dacht... Maar dat was zo, ik heb hem zo gelaten.
Ja, wat we zien, en dat is een soort ambivalentie. We weten niet of we naar een kanaaltje kijken, of een beekje, dat wat voller is. Of dat het een pad is, dat drijft, nat is, na een flinke regenbui. Aan weerszijden zien we bomen, maar die bomen, dat zijn kale winterstaken. En ze zien er ook niet uit alsof het nou bomen zijn met machtige kronen. Want ze hebben ook geen brede vertakkingen. Boven de stam. Dus het is een enorme verticaliteit. En die verticaliteit die wordt nog benadrukt. Omdat een centrale boom die richting de horizon gaat. uitvergroot wordt in de spiegeling die ons tegemoet komt. Centraal in het beeld. Ja, dus en wat die verticaliteit nog meer benadrukt. De verticaliteit van het doek überhaupt al, maar ook in de tekening van het schilderij. In de figuratie.
Ja, het lijkt alsof het de ruimte naar je toe kromt.
Ja.
Alsof het je omvat. En, maar helemaal dus dat je deel uitmaakt van het beeld, vind ik heel belangrijk. Dus op, maar ja.
Is dat ook wat je probeert te doen en waar je het net over had, toen je het sprak over twee zalen verder, over het schilderij 2008. Wat was de titel ook alweer?
Grief.
Grief. Dat, oh ja, want er loopt ook...
Ja, er loopt een traan,
je ziet
inderdaad.
Nog, ik
ja.
denk tussen de pink en de ringvinger, maar ja. dat ben ik niet zeker. Dan zie je nog een grote traan tussen de vingers doorkomen.
Ja.
ja. En daar heb je die blik, die verstop je en die toon je tegelijkertijd, waardoor er heel veel nadruk op komt te liggen. Maar het is überhaupt het geval, denk ik, in heel veel van je schilderijen, dat de blik heel erg aanwezig is. He, dus het bekeken worden. Is
ja.
dat, en dat is een manier om de toeschouwer te arresteren, als het ware, in zijn eerste aandacht. En dat is tegelijkertijd ook het, laten we zeggen, het probleem van het schilderen van een persoon, van een figuur en een hoofd. Dat is het probleem van de blik.
He,
want
ja.
wat ik al gezegd heb en wat je zelf denk ik ook wel eens uitgesproken hebt, is dat je bezig bent ook met het maken van een schilderij. Dat is ook heel duidelijk te zien. Dus dat je niet alleen maar een figuur aan het neerzetten bent, maar het figuur is ook schilderij.
Ja, en, dus hoe kom je om zo'n blik heen,
exact,
dat het je niet opeet?
Exact, exact. En dat spel speel je ook, omdat je in heel veel schilderijen, en dat zien we ook hier met het rechterschilderij, waar we een figuur zien die aan het lichaam te oordelen een mansfiguur lijkt te zijn. Het hoofd is veel ambiguer. Hè, want het strik lijkt er in het haar te zitten. Of er zit een rode vlinder op het hoofd. Hè, dat blijft zweven, een beetje. En,
ja. Nou, ik wil inderdaad, ik wil niet dat zo'n figuur als een cocon, als een afgesloten eenheid,
exact,
ergens zit. En, maar daarom begon ik eerst over dat landschap dus, dat het afgaan, het getroffen worden door een licht in hele concrete omstandigheden, modder, lucht, ja, verticale dingen, bomen.
Ja. En dat je dan ook nog beschrijft met de natheid van het schilderij na het schilderen,
ja,
wat ook nabij brengt.
En hoe dat mee te nemen naar huis en dat je daarvan, dat je dat gezien hebt en dat dat geweldig was en dat je daar deel van uitmaakt en een vorm vinden om dat op een doek te krijgen. Maar dat hele verhaal, zo maak ik die portretten of die figuren ook. Dus daarom zei ik dat deze eigenlijk al veel langer klaar stonden, maar dat ik daar nooit, gewoon zeg maar in zwart-wit, ik was er nooit verder op doorgegaan. Maar toen met dat landschap wist ik ineens, nou kan ik daarop verder, maar op diezelfde manier. Dus gewoon dat je ergens weer een houvast krijgt, zoals dat in het landschap bij een boomstam is, waarvan je dan weet dat is de weerspiegeling of de rand van een plas. Dat zijn hele concrete dingen. Zo kon ik ook op die linkerrode figuur ineens ingaan, dat je dus het een gedeelte in zijn bovenlijf schildert. Maar dat je weet van, eigenlijk ben ik dit helemaal niet aan het schilderen. Ik ben daar doorheen. Ik ben de ruimte eromheen en het kijken naar iets aan het schilderen. Klinkt het heel vaag?
Nee, helemaal niet. Nee, want dit doet me denken aan een uitspraak die een collega van je deed onlangs in de uitzending. Jos van Merendonk. En Jos van Merendonk, die houdt zich ver weg van figuratie. Schildert ook nooit iets na. Dus hij abstraheert niet dingen. Hij heeft gewoon zijn basisprincipes. Hè. Wat drie basisfiguren van het tekenen. Een ovaal. Hè, de cirkel bij benadering, een Z en een soort kringel. En een soort slinger. En in omgekeerde volgorde noem ik ze nu. En dat schilderde hij altijd in het Grandbox, de groen. En hij liet mij werk zien in zijn studio. En hij zegt van, ja, die heb ik anders geschilderd. Maar wat is het dan anders, zegt hij. Ja, ik heb ze geschilderd zoals je een stilleven schildert. Maar toen dacht ik van, ja, maar jij schildert nooit iets na. Nee, maar ik heb ook niet iets nageschilderd. Het is alsof ik een stilleven schilder. En waar hij me wilde laten wilde zeggen dat hij niet bezig was met de executie van een bepaald patroon of een bepaalde techniek die hij uitoefent, hè, net als Bob Ryman dat zou kunnen doen, maar dat hij tastend bezig was die basisfiguren van hem neer te zetten. En dat tastende, dat is waar jij het nu denk ik over hebt, en dat je in die zin op een tastende manier een schilderij aan het maken bent.
Ja, ook tastend naar de ruimte. Ja. Gewoon navigerend, zeg maar. Kijken. Ja, als iets dus lukt, denk ik dat dat te zien is. Dat bijvoorbeeld bij die rode in dat pak, maar ook bij deze allebei, dat de ruimte om die figuur heen of er net achter of wat er aan kringels verf of aan toetsen is, dat gaat over, over hoe het daar is. Ja,
nee, dat begrijp ik, want je zit in het schilderij. En je bent het schilderij aan het maken tijdens het schilderen. Je hebt geen ontwerp of een concept dat je aan het uitvoeren bent. Je ontdekt het schilderij maar, tijdens het maken.
Ja, er is alleen maar het idee. Gewoon in mijn hoofd.
Bestaat er een tekening?
Bij dat landschap helemaal niet. En bij deze figuren wel.
Maar direct op doek of ook op papier?
Nee, niet op papier. Nee. Bij anderen weer wel. Bij die gele die daar hangt wel.
Ja, we hebben een doorkijkje naar een ander schilderij.
Die had ik eerst juist. Maar het is hetzelfde idee. Die had ik gewoon op een heel simpel papiertje, gewoon zo'n kopieervelletje, had ik die getekend. En toen wist ik van, laat ik dat gebruiken, want dan kan ik onmiddellijk, alsof je er doorheen zoeft, de ruimte in.
Ja.
Ja, en proberen dan die opening te vinden.
Maar dat is interessant, want daar ben je heel snel terechtgekomen. Ja. Bij dat specifieke schilderij.
Ja, en het was helemaal niet mijn bedoeling.
Ja, want je ziet dat die figuur, Daar is het patroon van de kleding niet meer verder uitgewerkt, hè, op een deel. En je ziet dat die kleurwolk, maar die ook tegelijkertijd concreter is dan een wolk, dus de wolk is niet de juiste aanduiding daarvan, die maakt deel uit van de figuur. Dus de betrekking van de schilderkunstige ruimte en die figuur, die is veel directer daar. En in de schilderijen die we nu voortdurend als referentie gebruiken, die twee zittende figuren, daarbij ben je op een bredere manier bezig om die verhouding tussen figuur en ruimte en het schilderij dus in zijn geheel, om dat op te zetten. Dus om een term van Rudy Fuchs te gebruiken, je bent hier veel meer bezig om de vertelling van het schilderij op te zetten. En dat doe je middels de patronen. Dus kijk, wat eigen is aan heel veel van jouw schilderijen, er is een soort sfeer in jouw schilderijen. Ja. Ik zou kunnen zeggen dat het tijdloos is, maar er zit ook iets in waardoor je zou kunnen zeggen, het is niet nostalgisch, maar heel veel figuren zijn gekleed alsof het een zomer is in de eerste eeuwhelft van deze eeuw. En misschien zelfs wel Van de Schekle. Dus we kennen misschien wel uit films en uit andere afbeeldingen een beetje de uitbundige zomerkleding. Met gestreepte kleding of geruite kleding. En we zien hooggeveterde schoenen bijvoorbeeld en laarsjes en dat soort dingen.
En hooggesloten
En hoog gesloten en hier zien we een soort los dasje, hè, wat heel zomers is. De linkerfiguur die heeft echt een stropdas. Heel vaak is er ook een driedelig kostuum, man en vrouw. Hè.
Maar dat biedt mij gewoon mogelijkheden. Hè?
Ja.
Dat ik hou ervan ook om zo'n hoofd of figuur, om het. Dat zijn de aanknopingspunten, omdat ze juist niet daar als een realistisch lichaam zitten, zijn het de kragen of de knopen of een dasje of een strik.
Het zijn een soort haakjes ook.
Het zijn vaste objecten die zin hebben in die figuur, maar die helemaal deel uitmaken van de ruimte.
Ja, het zijn een soort coördinaten misschien.
Ja, want ook bijvoorbeeld in een ander landschap wat verderop hangt, blauw met een wit huisje, daar zijn ook bomen, maar die bomen zijn in wezen, kijk je er doorheen, hè? Je voelt het als bomen, maar het zijn lijnen. Het zijn geen volumes.
Ja, maar dat gebeurt bijna overal. Dus ook in de figuren, de mensfiguren, of ze zijn transparant, of ze zijn net zo concreet als de concreetheid van de schilderkunstige ruimte waar ze deel van uitmaken en waar ze in overlopen. En het is met name zo dat als de transparantie groter is, dan ben je geneigd om de figuur wel aan te zetten met een omtreklijn. Hè? Dus dan komt er in zekere zin een soort tekenkunst ook in je schilderkunst tot uiting.
Ja. Soms denk ik zelfs dat ik het om moet draaien. Dat is wat ik nou op het atelier aan het doen ben, eigenlijk. Dat ik dus eerst dacht, laat ik nou eerst helemaal die ruimte ingaan en daar een aanknopingspunt vinden en dan waar het nodig is een figuur erbij halen.
Ja.
Maar dat dan weet ik helemaal niet of ik op die manier verder ga. Bovendien, ik wilde iets anders nog zeggen over deze, zeg maar, dat is de rechter met die rode strik, zeg maar.
Dat is interessant dat precies met de rode strik op het haar, hè, die ik ook aanduidde als een mogelijke vlinder.
Ja.
Ja.
En die, toen wist ik ineens, nou heb ik het gezicht, omdat zeg maar het linker oog eigenlijk er nauwelijks is, of dat een soort gebroken is.
Ja, het linker oog, dat is aangeduid, gesuggereerd middels, laten we zeggen, vier markeringen. En dat is de wenkbrauw, een hele mooie fijne boog, één toets. En twee toetsen voor de onderkant van het oog en een zwarte pupil. En die pupil die is zo dicht, maar tegelijkertijd zie je ook dat die markeringen ook markeringen zijn. En tegelijkertijd wordt het ook oog. En daarin ook weer is het juist met het doorbreken van de blik, creëer je de blik. En creëer je dus ook weer die blik die mij arresteert, als het ware. En tegelijkertijd die blik die mij arresteert, die eigenlijk geen blik is en uit elkaar valt, die nodigt mij ook uit om dat schilderij in te gaan als schilderkunstige ruimte.
Ja, dit is heel erg wat ik wil, of wat ik zou willen.
Ja, ja.
Maar vooral ook dat die ogen. Maar zo zijn ze dus ook gemaakt. Dan weet ik van, ik ben in de buurt van het oog, maar ik doe exact hetzelfde als ergens een misschien veel minder uitgesproken vlek ver daarnaast.
Ja.
Of ergens op die manier moet het gezicht ontstaan.
Ja.
En dan maakt het deel uit van de ruimte. En ik denk dat het dan te verdragen is om gewoon bij dat schilderij te zijn. Omdat je niet alleen maar dan vast aangestaard wordt door een starre blik.
Ja, precies. En door een figuur die een raadsel blijft.
Ja. Het kijken naar het schilderij wordt kijken naar de ruimte. En of daar in die ruimte zijn.
Ja.
Dat is dat. En...
In die zin gebruik jij dus figuratie op die manier. En ik zou nooit het woord abstractie gebruiken. En daarom zeg ik de hele tijd dat je bezig bent om een schilderkunstige ruimte te maken.
Ja, hè? Van tekens.
En, ja, want er is ook niet zo dat er een architectonische ruimte is. Hoewel er wel suggestie van is. Er is een suggestie van een wand met mogelijk behang. Maar het mogelijke behang kan ook in rood uitgevoerde bossage zijn waar de persoon voor zit.
Ja, dat vind ik heel erg bij die zittende figuur.
Exact.
Hè? Dat,
exact.
We hadden het daar eerder over. En toen dacht ik ook van, ja, die krullen vormen naast die figuur. Dat zijn nog eerder de bovenkanten van bomen dan in dat landschap. Hè?
Ja.
En... dat wil ik ook zeggen. Daarom heb ik die bepaalde aspecten van die kleding, die het doen herinneren aan een eerdere tijd, maar die heb ik daarvoor juist nodig. Zo'n knoop maakt heel veel uit of die er ergens zit, omdat het het oog minder tot oog maakt. En,
omdat er een andere gebeurtenis is in lijn of welving.
Ja.
Ja, wat heel interessant is ook, is dat in het rechterschilderij, die figuur die zit op een zwarte brede kruk met een genereuze ruimzittende broek. En die broek die is een beetje crèmekleurig, maar het is geschilderd, het is schilderij, dus het is niet crèmekleurig. Er zijn ook suggesties van een mogelijk groen of een blauw en de lijnen die aangegeven zijn, die zijn dat ossenbloedrood richting Bordeaux zelfs bijna. Dus wat donkerder dan in het overige schilderij en wat lichter opgezet. Daarboven een jasje met een vierkante patroon. Ja, het is een rasterwerk. Het zijn geen ruiten, het is een rasterwerk. Wat steviger opgezet, vrij kloek. En dat rasterwerk, dat lost als het ware op in de ruimte. Maar dat is niet de juiste manier om het te zeggen, omdat de lijnen buiten het jasje een hele concrete aanwezigheid blijven houden in het schilderij.
Ja.
Dus de...
Anders lijkt het alsof ik een patroon... Gewoon een patroon voorzet,
exact.
Doorzet. Hè?
Ja.
En dat
wat je ook
een schilderkunstige oplossing, maar wat dan. Maar.
Want je beeldt het ook wel eens uit. Want hier is het veel ambivalenter. En kijk achter jou bijvoorbeeld is een schouw. Zo'n hele mooie, breed opgezette schouw. Met een hoge opening. En daarboven in een. Prachtig, in hout opgewerkte bovenkant van de schouw, de schoorsteen, is ook een lijstwerk. En dat lijstwerk, daar zit een linnen opgespannen. En dat linnen, daar kan ik doorheen kijken en door dat linnen heen zie ik metselwerk. En dat is heel interessant natuurlijk, omdat in een hele serie werken van jou zijn er... Met name vrouwsfiguren in jurken. En die jurken die lijken opgebouwd uit een soort metselwerk. En tegelijkertijd is het textiel. En die zijn afgezet tegen een achtergrond van ook geschilderd metselwerk.
Ja.
Dus daarin is het concreet worden van die figuur ook, laten we zeggen, uitgebeeld. Hè? Dus niet alleen geschilderd of getoond, maar ook uitgebeeld. Ja, dus het wordt ook, en dat is het verschil, wil ik maar zeggen, tussen een toets en een teken.
Ja.
Hè, want een geschilderde baksteen is ook het teken van namelijk een muur of een wand. En dus dan speel je veel meer dat spel tussen het concrete en de ruimte.
Ja.
En,
maar het zijn staande vrouwen.
Ja.
En die zijn net wat, deze werken zijn recenter. Dus ik vind deze losser daarin.
Ja. En, maar het is wel dezelfde problematiek.
Ja. Maar goed, dit klinkt allemaal zo gek. Als ik dat ga uitspreken, maar ik weet heel vaak niets. Zowel bij deze als die. Ik ben dan al aan het schilderen. Weet dan nog steeds niet of die figuur buiten of binnen is. Ik kan me voorstellen dat het dan heel aantrekkelijk is om aan een bepaalde ruimte te denken. Of aan een behang, weet, wat zich voortzet in het lichaam op de een of andere manier. Maar dat is dus helemaal niet. Dat is helemaal niet wat ik doe of hoe het ontstaan is. Ik blijf eigenlijk gewoon maar uitproberen en najagen van een bepaalde concentratie. Iets wat ik terug wil zien.
Ja. Ja, maar waar
wat helemaal te maken heeft met licht. En in wezen maar één uitgangspunt, net zo lang doorgaan totdat ik het idee heb dat er iemand is. Dat er dat het ding een bijna. Hoe kan licht en sensatie van licht en van atmosfeer en van mist, hoe kan je dat nemen en daar honderd net zo lang op slaan en structureren en in snijden en in doorschilderen totdat het lichamelijk wordt? Of tenminste, dat is zoals ik naar iemand als Willem de Koning kijk en tegelijkertijd een ander die ik heel erg bewonder is een heel iemand anders. Hoe heet hij? William Nicholson. Weet je? De man van die schitterende stillevens en portretten. Maar hij was helemaal de mooiste potjes, hè, van zilverwerk en glans en koperwerk en Maar nooit op een plaatjesachtige of truttige manier. Maar meer zoals alleen Manet dat kon. Hè? Het hele concrete tegelijkertijd helemaal atmosferisch en vrij is. Ik wil ook dat woord abstract niet gebruiken. Ik weet niet eens precies wat het is, hè?
Nee, het is alles en niets. Ook. Maar het is wel eens handig om het te gebruiken. Maar in dit geval denk ik dat het niet nodig is.
Maar in zo'n in zo'n schilderij van zo'n Nicholson, dan komt alles samen. Terwijl het glashard concreet is wat hij doet, boet het niets in aan vrijheid en atmosfeer en aan tasten en aan losheid. En wat is nou eigenlijk mijn moeilijkheid of wat ik najaag of wat mij frustreert bij het schilderen is of wil de grote wens is om dat te combineren ook in bijvoorbeeld, ik kom weer terug op die figuur waar we hier zitten met dat. Ik kan ook niet zeggen geruite pak, want het zijn geen ruiten. Maar dat ik wil dat je in een vaart door de ruimte kan gaan en dat kan beleven. En dat er iets in die persoon echt is. En deze heeft bijvoorbeeld een dasje ook om zijn nek. En dat kan ouderwets zijn, maar het is ook een gek soort kabel. Het is gewoon een lijnenspel waar je doorheen zoeft. En dat wil ik in het gezicht ook bereiken. Dat je ergens kan genieten van een glimlicht op een voorhoofd. En tegelijkertijd is het alweer weg. Want je bent er al doorheen. En het is ook het is ook gewoon een wolk in de verte. Maar weet je wel, of een vetvlek op het behang.
Ja.
En zo kijk ik naar mijn schilderijen. En,
ja, wat interessant is dat je ook een spel speelt. Dus je bent bezig om de schilderkunstige ruimte te concretiseren. Maar dat wil niet zeggen dat er niks atmosferisch mag zijn. Hè? Want jouw schilderkunstige ruimte is ook heel erg doorleefd in die zin dat je ziet dat er sommige partijen afgeschilderd zijn, afgeschuurd zijn. En zoals dat doek waar je net naar verwees, dat we juist door de deuropening nog kunnen zien.
Ja.
Wat sneller tot stand lijkt te zijn gekomen. Ook daarin zie je toch dat die eerste schilderlaag ook weer gedeeltelijk afgeschuurd is geweest.
Ja.
Dus daar is veel meer werk aan dan je bij het eerste oordeel zou kunnen denken.
Ja, ik had dat afgeschuurd ook als voorbereiding dus, omdat ik mij echt toen verheugde op een hele lange weg. Omdat in tegenstelling tot die andere, ik daar dus die tekening voor had. Dus ik dacht van, ik heb die tekening, dus ik heb een soort veiligheid. Ik heb dat in mijn hoofd, dus ik kan me nou helemaal overgeven aan die ruimte. En dat, ik vond het bijna een klap dat ik ineens wist, ik wil hem zo houden. Omdat ik de uitdrukking van haar gezicht en die hele gele lichtvlek op de grijze, ongeschilderde achtergrond gaf mij precies de klap die ik wil zien in een schilderij. Bijna dat je uitglijdt in een vetvlek. In een licht. Of in een zwarte plas. Ik ben trouwens wel eens echt helemaal zo plat uit onderuit gegaan. In een plas waar ik helemaal van genoot. Omdat ik dacht, nou, dit is ongelooflijk. Maar dit is allemaal onzin wat ik nou zeg. Maar dat je uitglijdt in een licht. Ja. En in een boterachtigheid. Die dan toch concreet wordt. Daarom heb ik mijn figuren erin, om het een concrete wending te geven.
Ja.
Maar soms denk ik heel erg, moet dat wel? Of daar ben ik dan nu thuis mee bezig? Van, ga ik nou de richting op? Ga ik echt in een keer een zilveren potje schilderen en me daaraan wagen? En wat gebeurt er dan?
Nou, je hebt natuurlijk ook stillevens hier. Of kan je een portret van een potje een stilleven noemen? Omdat het zo centraal gesteld is, en ik denk aan een specifiek schilderij hier, waarbij je een vrij ronde pot met een deksel als het ware bekleed hebt met de nacht.
Ja.
Hè, omdat je hem zo met uiteindelijk zwart aan toegevoegd hebt, maar dan zie je nog net om het zwart als twee zorgende handen, zie je nog een soort lichtschijnsel op de contouren van de pot. Die als het ware die nacht vasthouden.
Oh ja.
Maar dat is al zo'n schilderij.
Ja, ik ga dan gewoon achteraf weer heel erg twijfelen.
Maar je bent moedig geweest om het hier op te hangen.
Ja. Ja.
Maar is dat zo'n schilderij waar je zojuist van spreekt?
Het is een poging. En dat, ik had er meerdere opgezet en deze is er als eerste zo uitgekomen. Maar ik ben thuis dus met andere dingen bezig. En dus inderdaad met zo'n soort oud melkflesje, maar dat hangt hier dan niet. Maar daar zit ook die nacht in. Ja, ik blijf daar denk ik altijd onduidelijkheid over houden. Of, of je iets kan pakken met een vorm. Of dat het altijd ontglipt. Ik ben vaag in wat ik zeg.
Nee, helemaal niet. Nee, want maar, kijk, want jij bent een schilderij in het maken, maar je houdt ook een referentie open naar representatie. Ja. Alleen wat je doet, net als Jos van Merendonk, is dat je niet iets naschildert. Dus die representatie, dat is een soort geestelijke representatie. Dus in die zin werk je met tekens en signalen. En dat zijn tekens die ik kan herkennen. Ik herken het feit dat die twee wat schuine streken, banen, die iets wiebelig opgezet zijn, en nog juist wat fragmenten zwart daarboven, onder die figuur, dat dat een kruk aanduidt.
Ja.
Maar tegelijkertijd is dat ook geschilderd. Want als je ervoor staat en dan juist tussen de benen van die figuur, dat is echt een prachtig gebied ook. Hè? Schilderkunstig gezien, bijvoorbeeld. En dat is waar jij voortdurend mee bezig bent. Dus het is een soort alibi voor jou, voor het maken van een schilderij, de figuur.
Ja, om er vandoor te gaan.
Maar tegelijkertijd wil je die figuur ook serieus nemen.
Ja.
En dus in die zin ben je niet vaag, alleen is het zo dat jij in die ruimte tussen de schilderkunstige ruimte en de mogelijke representatie en het moment dat een schilderkunstige markering ook teken kan worden. En als het teken wordt, dan betekent het bij jou dat het ook verwijst naar de wereld die ons omgeeft, naar de objectwereld. En daar speel jij mee, met die ruimte. En dat is ja. Dat is al ruimte.
Ja, want dat geldt ook voor...
Maar je wilt alle twee die zijdes, als het ware, ik wil het niet tot een bipolaire spel maken, maar dat alle twee die zijdes in jouw schilderkunst, die wil je recht doen en je wilt ze samen laten komen. Want het samen laten komen, dat is uiteindelijk het kunstwerk. Als dat niet gebeurt, dan is het geen kunstwerk. En dan zou het werk hier niet komen te hangen.
Ja, ik... Ja.
En is dan jouw vraag of het project, het mogelijke project van het schilderen van een vaasje, een flesje of een pot kan volstaan om recht te doen aan de figuratie, aan de concreetheid, de schilderkunstige concreetheid van het object, en dat je ook nog de passage openhoudt dat het een schilderij is, geïnformeerd door het minimalisme, door de abstract expressionisten en door de Saitomblies van deze wereld. En dat speelt een rol. Hè? En is dat de opdracht die je zelf stelt en de vraag die je zelf stelt of dat nog mogelijk blijft? Dat het concreet en ambivalent kan zijn tegelijkertijd en dat het dan toch nog samenkomt tot een schilderij.
Ja, dat je niet gevangen bent in de figuratie. Maar ik denk dat dat mogelijk is. Of,
anders zou je dat niet aangaan.
Ik probeer dat de hele tijd te doen, denk ik.
Ja. Maar dat project van die potjes en de flesjes, hè, waar je het nu over hebt, dat je dat bezig bent aan te gaan.
Ja.
En dat het nu ook in je studio een onderwerp
ik gewoon,
is.
Hoe moet ik dat zeggen? Ik ben er gewoon jaloers op. Als ik de mogelijkheden, omdat ik dan denk, als je nou die hele andere wereld, hè, van dat tasten naar een atmosferische ruimte, als je dat kwijt kan in zo'n zilveren potje of in een glaasje of in een mok, is dat dan niet veel meer? Is dat
Is dat niet essentiëler nog?
Ja, de meest concrete bundeling van wat voor avontuur je ook maar kan aangaan. Dus ik bewonder dat gewoon zo ontzettend. En tegelijkertijd is dus de achtergrond van dat schilderij wat je net beschreef, die zwarte nacht in dat potje. Dat is dus als een zilveren theepot met tuut en alles begonnen. Hè? Dus dat het gaat dus onmiddellijk helemaal fout, snap je? Juist als ik het helemaal uitdenk en opzet en denk, nou heb ik het. Nou, ik weet, dit is de vorm, maar ik ga dat avontuur aan, dat atmosferische avontuur aan wat ik wil, dat ga ik nou starten. Maar ik heb deze vorm, ik ga me daar nou vanaf het eerste moment aan vasthouden. En dat gaat helemaal, eigenlijk is dan het eerste wat ik doe en wat ik dan ineens weet, nee, dit moet je niet tegenhouden, want zo maak je een schilderij, is dat hele ding weghalen. Omdat ik weet van, nee, het moet eerst open zijn, eerst die ruimte in, en daar haal je dat concrete uit, wat in een later stadium weer bovenop die ruimte gebracht kan worden. En dan moet er weer wat uit die ruimte komen en zo wordt het een samenballing. Dus ik spreek mezelf de hele tijd tegen, geloof ik.
In het geheel niet.
Ik weet nu dus al dat wat ik aan het doen ben thuis, dat een hele andere weg zal gaan.
Het is wat je nu beschrijft, is dat je een vrij concreet idee hebt. Alleen dat je zo'n schilderij niet kan maken. Je zegt gewoon hoe het is.
Ja.
Dat je zo'n schilderij niet eenvoudig kan maken, dat je een achtergrondje schildert, dat je vervolgens die figuur erin zet, maar die figuur die je al opgezet had.
Ja.
En dat je dan die achtergrond eromheen schildert.
Nee.
Waardoor het ingebed is en dan ben je klaar.
Dan wordt het een ingevulde toestand en met streepjes en patronen.
Ja.
En dan gebeurt er dus helemaal niets.
Maar
dat een plaatje waar je naar kan kijken, maar dat is dat je dan vormen hebt waar je niet aan deelgenomen hebt.
Ja.
En ik denk dat steriel is en vervelend.
Ja, want wat interessant is, je hebt, doordat je dat doet, minder instrumenten om dat spel te spelen tussen de concreetheid en de schilderkunstige ruimtelijkheid. Want je hebt al aangegeven, zo'n strik kan ik gebruiken als een markering. Hè? Het is een soort topografie ook.
Ja, ja.
En ik moet ook denken aan zo'n liggend naakt, zo'n voluptueus naakt in de collectie van het Stedelijk Museum van Picasso.
Ja,
waarbij
ja.
Het okselhaar en tegelijkertijd de bloempatronen in het smeetwerk, dat dat dezelfde markering is.
Maar het is bijna een golf, hè, Picasso. Of ik, bij bepaalde dingen, toen ik dat rood schilderde en die strik er ineens moest komen, dan weet ik natuurlijk wel dat je verbindingen maakt. Maar ik wist toen, heel vaak denk ik dan van, ga nou, alsof je het schrijft. Maar dat geweldige schilderij van Picasso en Stedelijk, dat is bijna zo geschreven. Hè?
Ja.
Lijn en ruimte, lijn en ontvouwing in de ruimte is hetzelfde.
Ja, en figuur en het gekrulde smeetwerk. Hè, dat zo met zo'n smeetwerk met zo'n buik, als het ware. Maar wat belangrijk is dat zijn instrumenten die je kunt gebruiken. En dat is het poëtische spel wat je kan spelen, waardoor je wat meer vrijheid hebt. En bij een enkelvoudig potje op een achtergrond wordt dat essentiëler en bind je jezelf een beetje. Want je kunt niet dat spel spelen van, laten we zeggen, het patroon en de incidenten. Dat gaat zich op een veel kleiner niveau afspelen. En op zich is het contrast groter en maak je de eenwording van die voor- en achtergrond, schilderkunstige ruimte en de concrete ruimte.
Ja.
Dat probleem, dat wordt groter, dat wordt hard gemaakt als het ware. En hier, want wat je in heel veel schilderijen doet, dat is nog niet vermeld, is, er is ook de sier, hè, zo'n doek, dat in een van de ruimtes aan de achterzijde is dat schilderij te zien. Ik heb het ook voor de maandaankondiging van Springvossen gebruikt.
Ja.
En dat is een vrij zachte vrouwsfiguur. Het lijkt alsof het een vrouw is die ik ken, als het ware. Hè? Ja. En die is als het ware gekleed, bereid op een gemaskerd bal. Hè, er is een soort mooi maskertje.
Ja.
En er zit sowieso wel iets in, ook van de Commedia dell'arte af en toe. In het werk, door de strikjes, maar ook door de Pierrot-achtige markering van de mond, van de bovenlip. Hè?
Ja.
Maar die figuur, die heeft dat masker. En tegelijkertijd zie je rokerig de ogen er heel duidelijk doorheen. Dus het is een maskering van de blik. En ook weer, net als in Grief, is de gemaskeerde blik pregnanter gemaakt door de maskering.
Ja.
En de maskering, die gebruik je vaker. Heel vaak zie je dat er een veeg is geschilderd over het gezicht. Alsof er een eerste opzet weer is weggehaald, als het ware, en waardoor er iets toegevoegd wordt, namelijk de ruimte, de schilderkunstige huid, de schilderhuid, en waardoor je inderdaad het tweedimensionale weer benadrukt. En daarop, zoals we ook al zeiden, de markering, want ook in het schilderij met het vierkant patronen jasje en die streepbroek, in dat ambivalente gezicht waarvan we niet weten of het een jonge man is of een vrouw met krulhaar, en dat oog zo gemarkeerd is, maar het oog is gemarkeerd, maar je ziet ook tegelijkertijd zo'n grijze streek. En dat hoofd, dat gezicht, dat wordt ook uitgelicht door een bijna Rothko-achtige balk, passage in de bovenkant van het schilderij, die in een soort crème is opgezet, waarin ook het rood, dat ossenbloedrood, een beetje bloed nog. En dat is als het ware eenzelfde soort masker ook weer. Alleen dan is dat masker in de ruimte opgezet. En dat zien we in heel veel schilderijen terug. Niet in alles, dus het is ook niet zo dat dat voortdurend gebeurt. Maar dat is ook weer zo'n passage van figuratie, van gezicht, van markering van de blik naar de ruimte. Alsof het ook een soort trap is weer. En dat zijn allemaal instrumenten en tekens en passages die je weglaat in die strijd die je nu aangaat met het enkelvoudige object dat je gaat schilderen. En dan moet je dat probleem, of in ieder geval die wens van de ruimtelijkheid, het atmosferische en het concrete, en tegelijkertijd ook het teken, namelijk het is een pot, dat je dat samenbrengt, dat moet je met andere middelen gaan doen, of met dezelfde middelen, maar met minder speelruimte.
Ja, ik bijvoorbeeld nu bij dat idee van dat zilveren potje, hè, dan blijf ik kijken naar die lichtvlek, en dan ligt het allemaal voor de hand om dat heel precies te gaan schilderen, hè, naar waarneming of naar de foto, of het staat daar ook in het echt voor me. Maar ik merk dan dus heel snel dat dat niet werkt of niet de bedoeling is, omdat ik eigenlijk wil ik die lichtvlek pakken en ermee vandoor gaan. En hem heel ergens anders als idee in het schilderij gebruiken. En eigenlijk is het schilderij de tocht om uit te zoeken waar en hoe dat moet gebeuren. Dus ik, ja, zelfs in die kleine poging dus die hier hangt, in dat donkere potje, is dat gebeurd. En is het een hele andere ruimte geworden. En zijn de tuut en het lichtvlek en het handvat wat ik allemaal zag, is er allemaal uit verdwenen. En is er alleen nog maar een potje overgebleven, zo simpel als het oog of een knoop op een schilderij. En dan, dus, ja, Anna. Ik weet niet waar ik hierop uit ga komen.
Nee, dat begrijp ik. Maar we zijn echt aan het einde van het gesprek ook. Dus ons gesprek is nog lang niet ten einde eigenlijk. Dus we gaan het voortzetten. Maar wat ik tenslotte dan aan je wil voorleggen, is het idee dat ik krijg, ook door je woordkeus en de manier waarop je over het werk spreekt, over de verschillende werken, is toch